Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar uit de berijmde 10 geboden, daarvan het 1e en het 7e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen valse getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. We noemden u de berijmde 10 geboden, vers 1 en 7. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Psalm 24. We noemen die Psalm 24 als onze schriftlezing, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen wij Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En wat er verder volgt, Psalm 99, vers 1 en 2.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
lezen samen Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heere. En ook haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg van de Heere? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedrieglijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van degenen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten. En verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere. Sterk en geweldig, de Heere. Geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere. Sela.
Psalm 24 zingen we met elkaar, terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Hij heeft ze in haar ochtendstond op ongemeten zeeën gegrond, doorsneden met rivieren en meren. Wie klimt de berg des Heeren op? En het derde die zal door Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. We noemden u Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Gemeente, deze zondag is aan de beurt. Zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. Laten we die eerst samen met elkaar lezen. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij als boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, hoeker of enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Dit antwoord gaat dus eigenlijk over de vraag, hoe heb ik mijn bezit verkregen? Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handel, als ik wil dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. De antwoord gaat eigenlijk over de vraag, wat doe ik met mijn bezit? Jongens en meisjes, de geboden van de Heere hebben een bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je er alleen maar naar luistert en zegt dat is interessant en vervolgens gewoon weer verder gaat. Nee, ze hebben een bedoeling. En ze hebben voor verschillende mensen ook verschillende bedoelingen. Als je nog geen nieuw hart hebt, dan is de bedoeling van het gebod, ook van dit 8e gebod, dat je zult gaan zien wie je echt bent. In je hart voor God. Dan zegt dit gebod, dit 8e gebod, u mag niet stelen eigenlijk. Denk eens terug. Er was in het verleden een tijd, toen was er nog geen diefstal. Toen was alles goed, toen was alles heel erg goed. Adam en Eva in het paradijs hadden alles wat hun hart begeerde. Maar toch, ineens was er iets anders, begeerte, verlangen naar meer. Het begon heel subtiel, heel klein. Dat is altijd zo bij zonden. Eerst keek Eva alleen maar. Zoals wij dat ook wel eens zeggen, ik kijk alleen maar. Alleen maar kijken. Toen pakte ze. Ze pakte iets en at van iets dat niet van haar was. En Adam deed het ook. Het gebod, u mag niet stelen, als je geen nieuw hart hebt, dan zegt dat gebod, kijk terug. Zoals Adam en Eva door de zonden geworden zijn, zo ben jij ook een dief. Je pakt dingen en je hebt dingen gepakt die van God zijn en niet van jezelf. Het doel van het gebod, ook van het 8e gebod, zo zeggen we dat, is om ons te ontdekken. Om ons te laten zien wie wij zijn. Wie we geworden zijn door de val van Adam in het paradijs. Dat is de eerste bedoeling van het gebod. Maar er is ook een tweede doel. Want stel je voor dat je ziet, dat je weet, dat je gelooft. En je voelt in je hart dit, wat ik gedaan heb, dat is heel erg. Ik heb net als Adam tegen God gezondigd. Maar wat dan? Je voelt de moeilijkheid van je hart. Maar dan, hoe moet het weer goed komen? Hoe moet het weer goed komen tussen God en je hart? Ja, je kan het proberen zelf weer goed te maken. Je kan zeggen dat stelen, dat zal ik nooit meer doen. Maar dat is moeilijk. Want, zo zullen we straks zien, stelen kan ook heel stilletjes en heel stiekem. En vooral, stelen zit in ons bloed. Stelen zit in ons hart. Dat gaat niet lukken om jezelf goed te maken. Er is iets anders nodig. Je hebt iemand anders nodig. Dat wil het gebod van de Heer ook laten zien. Je kan het zelf nooit meer goed maken. Je kan jezelf niet veranderen. Dat is het werk van de Heere en de Heere kan en wil dat doen om het werk van de Heere Jezus, om zijn verdiensten, om zijn genade, om hem die nog nooit iets gestolen heeft, om hem die altijd goed deed voor andere mensen, om zijn werk, om het werk van de Heere Jezus, is er uit genade vergeving voor mensen zoals jij, zoals u, zoals ik. En het doel van het gebod, ook van het achtste gebod, zo zeggen we, dat is ons naar hem, naar de Heer Jezus toe te drijven om ons bij hem te brengen. Met het gebed op de lippen, Heere, ik kan het niet, ik word maar niet beter, het is aan mijn kant hopeloos. Wilt u het alstublieft doen? Dat is het eerste doel van het gebod. Dat is om te ontdekken. Om ons te laten zien wie we zijn, wie we geworden zijn door de val van Adam in het paradijs. Het tweede doel is om ons bij de Heere te brengen, biddend om genade, om het werk van de Heere Jezus wil. En er is ook nog een derde doel. En daar gaat het hier eigenlijk over in de catechismus. Dit is het derde doel, dat als je vergeving gekregen hebt, als je een nieuw hart gekregen hebt van de Heere zal danken door echt gehoorzaam naar hem te luisteren. Zo zingen we dat toch altijd? Dan ga je de geboden van de Heere doen uit dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Luister zo, jongens en meisjes, vanmorgen goed naar de catechismus. Let goed op wat de boodschap voor jou is. Als je geen nieuw hart hebt, luister dan naar wat de Heere zegt over je slechte, zondige hart. En als je ziet door de genade van de Heere hoe slecht je hart is, luister dan naar de weg die de Heere wijst, naar de Heere toe. En als je een nieuw hart gekregen hebt, luister dan naar wat de Heere van je vraagt. Die geboden ook dit gebod doen. Dat wil zeggen gehoorzamen uit dankbaarheid. Het gaat vanmorgen, gemeente, over de wil van de Heere in het achtste gebod. Dat is het gebod waarin het gaat om bezit, om wat je hebt, om wat je gekregen hebt. Het thema van de preek is: wat wil God in het achtste gebod? We letten op twee zaken. Hoe krijg je wat je hebt? Met andere woorden, hoe ben je daar aangekomen? En ten tweede, hoe ga je ermee om? Laten we even terugkijken naar vraag en antwoord 110. Vraag 110 vraagt: wat verbiedt God in het achtste gebod? Dat wil zeggen, wat mag je van de Heere niet doen volgens het achtste gebod, gij zult niet stelen? En het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naasten goed denken, ons naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn van het recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel, van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Het gaat hier dus om de vraag hoe je aan je bezit bent gekomen. Laat ik proberen in de preek van vanmorgen steeds bijbelse voorbeelden erbij te nemen om het te verhelderen. Jongens en meisjes, Achan is blij. Nee, Agab is blij. Hij heeft de nieuwe wijngaard en die past zo mooi, zo prachtig bij alles wat hij heeft. Agab, hoe kom je daaraan, aan die mooie wijngaard? Nou, die heb ik gekregen. Niet waar, Agab, die heb je gestolen. Die wijngaard was van Naboth, die wijngaard was zijn familiebezit. Maar je hebt hem gestolen en daarom heb je Naboth gedood. Hoe kom jij aan het geld wat je hebt? Hoe kom jij aan je spullen? Hoe kom ik aan mijn bezittingen? Hoe kom ik aan mijn banksaldo? Laten we eerst samen eens nadenken over van wie het eigenlijk allemaal is. Je zegt natuurlijk, het is van mij. En u zegt, het is mijn eigendom. Ja, zo zeggen we dat ook wel in de volksmond. Maar toch spreekt de Heere anders over wat wij noemen ons bezit. Want de Heere zegt letterlijk, alles op deze wereld is van mij, mijn eigendom. Denkt u maar aan Psalm 24, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Misschien heb je er nooit zo over gedacht, maar alles wat je hebt, je speelgoed, je mooie spullen, je geld, je fiets, alles is van, je zegt misschien wel, het is lekker van mij, maar het is allemaal van de Heere. Uw huis, uw auto, uw diploma's, uw grond, uw banksaldo, uw voorraad, uw winkel, uw tuin, alles is van God. De Heere zegt, het is van mij. Je mag het wel gebruiken, maar het is en blijft mijn eigendom. En dat is belangrijk om te weten voordat we verder nadenken over die vraag die ik eerder stelde. Hoe, op welke manier kom jij aan het geld wat je hebt, aan je spullen? Hoe, op welke manier kom ik aan mijn bezittingen, aan mijn banksaldo? De catechismus zegt, er zijn verkeerde manieren om ergens aan te komen. Stelen. En samengevat, allerlei sluwe en geniepige manieren om stiekem iets te nemen wat niet van ons is. We denken misschien wel, het is slim, maar het is en blijft stelen. We denken misschien wel, ja, maar het is iets heel kleins. Dat dacht Adam misschien ook wel. Wat stelt het nu voor? Alleen maar eten van die boom. Ja, dat lijkt klein voor onze ogen. Maar daarachter zit iets anders wat veel erger is. Adam deed wat wij doen, wat God verboden heeft. En dat is ongehoorzaamheid. Dat is rebellie. Dat is revolutie. Wat Adam eigenlijk deed en wat wij doen als wij stelen, is God die zegt alles is van mij, proberen naar beneden te halen. Door te zeggen nee, het is van mij en mijn bezit en mijn belang en mijn geluk staan boven uw eer en de gehoorzaamheid aan u. Soms is dat stelen heel erg zichtbaar. Bijvoorbeeld als iemand iets steelt in de winkel en het personeel belt de politie. Maar het kan ook heel stiekem, heel stil en onzichtbaar. En het begint vaak heel erg klein. Het begint, terwijl mama altijd zegt, als je snoep wilt moet je erom vragen. Het begint met dat je denkt, ze zal toch wel weer nee zeggen. Zal ik er niet gewoon eentje pakken? Je pakt de trommel, je kijkt, precies zoals Eva dat deed in het paradijs. Kijken. Ik kijk alleen maar. Je denkt, zal ik het doen? Of zal ik het niet doen? Ze zien er zo lekker uit. Nee, ik doe het niet, het mag niet. Snel zet je de trommel weer terug, maar een dag later kijk je weer, zal ik het doen? Of niet? Je voelt je hart, je geweten bons. Je zegt, nee, ik doe het niet, het mag niet. Ineens gaat de deur open. Daar staat mama, wat doe jij? Met de snoeptrommel. Oh, niks. Ik kijk alleen maar. Weer een dag later, je aarzelt, zal ik het doen? Eentje maar, een kleintje. Er zijn er zoveel van, dat ziet niemand. En een dag later weer een kleintje, nog een. En dan een iets grotere. Het begon klein, maar het wordt steeds groter. Tegenwoordig heeft je vriendje op school geld. Je kijkt, je aarzelt, je kijkt in mama's portemonnee. Ik kijk alleen maar. En nu heb je ook al iets weggepakt van je vriendje. Hij zegt, ik ben het kwijt. Je zegt niks, maar denkt, het is nu stiekem van mij. Weet je wat er gebeurt bij zonde? Bij de zonde van stelen? Eerst is er, zo ging het ook in het paradijs, dat kijken. Het begint altijd met kijken. En al kijkend ga je denken, ik zou het ook graag willen hebben. Je gaat, zo noemt de Bijbel dat, begeren. Eerst kijken, dan begeren. Dan komt aarzelen. Zal ik het wel of niet doen? Dan komt het eerste kleine stapje en dat heet, dan komt wat heet het hellende vlak. De glijbaan waarover je steeds sneller naar beneden glijdt. De zonde neemt je al glijdend mee naar beneden. De zonde trekt je, de zonde sleurt je mee, steeds harder. Je kan niet meer stoppen, je glijdt maar door. De zonde verleidt en verlokt je en het gaat van kwaad tot erger. Zo is mijn hart, zo is jouw hart, zo is uw hart. Ik, jij en u. Wij lijken op Adam, die deed precies hetzelfde. Zo slecht als Adam, zo slecht zijn wij. Dat wil dit gebod ons leren. Stelen. Stiekem jezelf verrijken. Rijk willen worden ten koste van een ander. Door, de catechismus noemt wat oudere voorbeelden, maar bijvoorbeeld door een slecht product te leveren. Door een slechte offerte te maken voor een klant. Door dingen door te berekenen die je niet levert of geleverd hebt. Door verkeerde beloftes te doen of wat je ook verder verzint. Maar de kern is altijd en overal gelijk. Ik wil meer. Ik wil meer dan waar ik recht op heb. En dat die ander daardoor minder heeft, dat is niet mijn zorg. Zoals Zacchaeus de tollenaar dat vroeger ook deed. De Bijbel velt een stellig oordeel over dat bestelen van anderen. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, rovers, dieven, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En aan de gemeente van Thessalonica schrijft hij dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles. Laat je in je leven niet drijven door. Laat je niet meeslepen door een zucht naar meer. Door de zucht naar meer geld en meer bezittingen. Want zo schrijft Paulus aan Timotheus, die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in de strik. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. 1 Timotheus 6. Maar laat, zoals Paulus zegt, die kopen zijn als niet bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. 1 Korinthe 7. Het echte geluk in deze wereld ligt niet in bezit. Want je denkt misschien wel dat je veel hebt. Maar ik zei al, het is helemaal niet van jezelf. Je hebt het even in bruikleen, maar het is en blijft allemaal van God. Het is net als met de boeken van de Bijbel. Je hebt ze geleend. Je hebt ze in bruikleen om ze te gebruiken. Je kan 10 boeken halen en heel trots zeggen, kijk eens hoeveel boeken ik heb. Maar over een paar weken moet je ze allemaal weer teruggeven. Want die boeken blijven van de bibliotheek. Je hebt ze even geleend, maar straks moet je ze weer afstaan. Denk maar aan 2 Bijbelse voorbeelden. De rijke dwaas ziet dat zijn land heel veel gaat opbrengen. Dat geeft hem een geweldig gevoel van zekerheid. Dit wordt een heel succesvol jaar. Straks heeft hij voor heel veel jaren genoeg. Dus geeft hij opdracht om schuren te bouwen. Maar plotseling sterft hij. Zijn bezit gaat voorbij. Wat blijft, dat zie je bij de arme Lazarus. Hij bedelde aan de poort van een rijke man die hem letterlijk links liet liggen. Maar als hij sterft, wordt hij door engelen gedragen in de schoot van Abraham. Het echte geluk ligt niet in het aardse bezit. Een gestolen bezit geeft al helemaal een blijvend gevoel van wroeging en onvrede. Het echte geluk is niet verdiend. En ook niet gestolen. Want het valt niet te stelen. Het echte geluk is gekregen. Terwijl je het niet had verdiend. Het heet genade. Als je dat hebt, of je nu arm bent of rijk, dan heb je alles. En dan heb je ook alles wat blijft. Al het andere moet je vroeg of laat weer teruggeven. Laten we daar samen eerst over zingen uit Psalm 49, het 4e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. De mens hoe mild, door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft, dat mist, dat wil zeggen missen in het eind, het leven. We noemden u Psalm 49, het 4e vers. Nog een klein stukje resteert het antwoord 110, waar staat: God heeft ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van zijn gaven verboden. Gierigheid, dat wil zeggen, je denkt alleen maar aan geld. Je wilt steeds meer en je wilt nooit iets aan een ander geven die het wel hard nodig heeft. Je noemt het misschien wel gepaste zuinigheid, maar dat is het niet. Het is gierigheid en God heeft alle gierigheid verboden. God heeft ook misbruik en verkwisting van zijn gaven verboden. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Wat je van God krijgt, zijn gaven, die mag je wel gebruiken, maar niet misbruiken of verkwisten. Het is net als met die boeken van de bibliotheek. Je hebt ze geleend, maar met één bepaald doel om ze te lezen. Daarvoor mag je ze gebruiken. Je mag ze niet gebruiken om erin te kleuren of er bladzijden uit te scheuren voor jezelf. Dat is geen goed gebruik, dat is misbruik. Zo mogen we de dingen die de Heere ons leent ook alleen maar gebruiken voor het goede doel, zoals de Heere het bedoeld heeft, en niet om ze te misbruiken voor onszelf of voor ons eigen plezier. Je mag het ook niet verkwisten, niet uitgeven aan allerlei nutteloze en zinloze dingen, terwijl er heel veel mensen zijn die gebrek lijden. Daarvoor heeft de Heere ze niet aan ons gegeven. Paulus zegt tegen Titus: we moeten de wereldse begeerlijkheden verzaken, matig en rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige tijd, Titus 2. We moeten matig leven. We moeten maat houden dus in consumptie, in wat we gebruiken, in wat we uitgeven, in wat we weggooien. Kortom, in alles. Dat brengt ons bij ons tweede aandachtspunt. Hoe ga je ermee om? Hoe ga jij om met je bezit? Want dit gebod heeft ook een positieve kant. Laten we vraag en antwoord 111 nog eens lezen. Vraag 111 zegt: maar wat gebiedt God u in dit gebod? Het antwoord zegt dat ik het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag bevorderen, met hem alzo handel, als ik wil dat men met mij handelt. Daarenboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Drie dingen vraagt de Heere dus van ons. Ten eerste in het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag, zal bevorderen. Wie is mijn naaste? Dat is iedereen, zeker, ook mijn eigen gezin en familie, maar niet alleen die. Niet alleen mijn vriend, maar ook mijn vijand. Niet alleen mijn collega, maar ook mijn concurrent. Niet alleen Nederlanders, maar ook buitenlanders. U voelt, dit druist in tegen alle egoïsme en ook tegen alle nationalisme. Ik eerst, eigen volk eerst. Dat soort taal is echt zonde tegen dit gebod. Wij allemaal hebben deze aarde. Wij allemaal hebben onze welvaart en ons bezit in bruikleen. Dit land is niet van ons. We hebben het in bruikleen gekregen om het te delen met anderen. En dus proberen we, waar kan en mag, altijd onze naasten te helpen. Zoals de Heere Jezus ooit zei: alle dingen dan die u wilt dat u de mensen zouden doen, doet u hun ook alzo. Want dat is de wet en de profeten. Als u als vluchteling voor oorlog en geweld gastvrij ontvangen zou willen worden in het Midden-Oosten, dan is er ook voor vluchtelingen vandaar hier in ons land een plaats. Altijd bereid om anderen te helpen en aan de ander te geven wat nodig is. Waarom? Het ging daarnet om genade, om iets krijgen wat je niet hebt verdiend. Waarom moeten we altijd bereid zijn om anderen te helpen en aan anderen te geven wat nodig is? Omdat de Heere zelf alleen maar geeft, mild geeft, en omdat de Heere zelf helpt in nood. God die helpt in nood. Daarom is het ook onze opdracht, in het bijzonder uw opdracht, kinderen van God, om te geven en te helpen. Als je genade van de Heere gekregen hebt, en genade is kostbaar, Een klein beetje genade kost oneindig veel. Als je genade van de Heere hebt gekregen, dan krijg je de Heere lief. Maar dan krijg je ook je naaste lief. Dan geef dus je aan de Heere en aan je naaste. Denk maar aan een ander Bijbels voorbeeld. De vrouw uit Lucas 7, ze zalft de voeten van de Heere Jezus met olie. Maakt ze nat met haar tranen en droogt ze af met haar haar. En wat zegt de Heere Jezus? Haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dat wil zeggen, liefde vanwege zonden die vergeven zijn, blijkt. Die komt aan het licht, ook in wat je doet. Ook in hoe je met anderen omgaat, in hoe je zorgt voor anderen en in wat je aan anderen geeft, zowel aan de Heere als aan de naaste. Het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorderen. Waar ik kan en mag. Want niet alles wat je doet of geeft is goed voor iemand anders. Iemand die gokt, moet je geen geld geven. Iemand die rookt, moet je geen sigaretten geven. Iemand die drinkt, moet je geen alcohol geven en ook is niet iedereen gebaat bij geld, want geld kan verkeerd besteed worden. Maar iedereen is wel gebaat bij eten, bij zorg, bij onderwijs, bij opleiding of werk. Dat is het eerste wat de Heere vraagt, dat ik het nut van mijn naaste waar ik kan en mag bevorderen. Het tweede is dat ik met hem al zo handel, zo doe, als ik wil dat men met mij zou handelen. Met mij zou doen. Alle dingen die u wilt dat u de mensen zouden doen, doet u hun ook zo. We zeggen het vaak anders. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Maar dat is negatief geformuleerd. Als u zelf niet bestolen wilt worden, moet u ook zelf niet stelen. De catechismus zegt het heel nadrukkelijk positief. Als u zelf graag hulp krijgt als u die nodig hebt, dan moet je ook anderen helpen. Als u zelf graag zorg, liefde en waardering ontvangt, moet u die ook aan anderen geven. Dat was het tweede. Het derde wat de catechismus zegt is, dat ik trouw arbeid, dat ik trouw mijn werk doe, opdat ik de nooddruftige, de mens die nood of gebrek heeft, helpen mogen. Trouw je werk doen, niet gokken, geen kansen zoeken in de loterij, maar gewoon als christen trouw je werk doen, dat wil de Heere zegenen. En in dat werk is ten diepste geen verschil. Een timmerman of een schilder is evenveel in Gods oog als een dokter of zakenman. De Heere Jezus zelf schaamde zich niet om de zoon van een timmerman te zijn. Had daarvoor kunnen kiezen om zoon te worden van een welgesteld mens, maar hij deed het niet. Het past ons niet, ook niet in de gemeente, om verschil te maken tussen mensen op basis van kennis, kunde, diploma's, status of afkomst. Wat de Heere van ons vraagt, in welk werk of in welk ambt dan ook, dat is trouw en liefde. Trouw en liefde in het helpen. In het te hulp komen van mensen in nood, dat is eeuwenlang in de eerste christengemeenten en ook later het krachtige getuigenis van de kerk geweest. Trouw in het werken, zoals Jozef, die als slaaf, terwijl hij niets verdiende, toch trouw was. Met liefde voor mensen in nood, voor verachten, voor verschoppelingen, voor mensen die in de ogen van de wereld niet meetellen. Voor schooiers en voor zwervers. Het helpen, hen helpen, zoals zonder dat je tegenprestatie verwacht. Omdat Christus ook juist en altijd op zoek ging naar het verlorene, omdat God het verachte en onedele van deze wereld heeft uitverkoren, hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, beschamen zou. Dat is de liefdeplicht van een christen in deze wereld. Zoals Paulus zegt, in eenvoudigheid uw hart, van uw hart, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen. Efeze 6. Dat maakt zelfs in de 21ste eeuw nog indruk op de wereld om ons heen. Niet dat we een gesloten en elitair bolwerk zijn, wel dat we iets vertonen van een godzalig leven in werk en in opleiding naar het beeld van Christus. Hij was altijd op zoek naar het verlorene. Hij zocht nooit zijn eigen belang. Hij was altijd bezig met de eer van zijn Vader en altijd bereid tot hulp aan mensen in nood. Als een liefdedienst vanwege de Heere Jezus Christus en zijn werk. Daarom, Heere, om alles wat u aan mij gaf, doe ik uw gebod oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Psalm 119, vers 83. Gemeente, jongens en meisjes, luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Amen. We eindigen met dankzegging. Getrouwe God, Vader in de hemel, we komen tot u aan het eind van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor al het goede wat u ons toeschikt. Dank u wel dat u ons een stem gaf om te lezen. Dank u wel, Heere, dat u ons oren gegeven heeft om te horen. Maar, Heere, wilt u bovenal geven dat het zaad wat vanmorgen gestrooid is, mag vallen in een wel toebereide akker. Dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Heere, van nature brengen we stinkende vruchten voort. We hebben het vanmorgen gehoord dat we een dief zijn. Dat we begeerig zijn naar andermans goed. Begeerig naar, omdat het gras bij de buren altijd groener is. Maar Heere, de begeerlijkheid gaat voorbij en alles wat in de wereld is. Maar uw woord dat blijft tot in der eeuwigheid. Wilt u geven, Heere, dat dan dat woord dat van geloof en bekering mag oprijzen in onze harten. Dat we zo al zo de wet van Christus mogen vervullen. Dat we ook in de straat waar we wonen, in de buurt waarin we opgroeien, op school, op het werk, zo u ons dat geeft, of waar dan ook, een beker koud water mogen aanreiken aan hen die in nood zijn. En Heere, die nood, die kan verborgen liggen, maar die kan ook zichtbaar zijn. En dan bidden we u, Heere, wilt u al dat werk zegenen, dat werk wat gedaan mag worden door Stichting De Haven onder de prostituees. Dat werk wat gedaan mag worden door Stichting Ontmoeting onder de zwervers en dak- en thuislozen. Dat werk wat gedaan mag worden door Stichting Gevangenzorg Nederland, waar vrijwilligers ook onder ons mogen uitgaan in de gevangenissen om mee te lijden en mee te leven, mee te bidden en mee te strijden met hen die gevangen zitten om welke oorzaak dan ook. Heere, het moet ons wat te zeggen hebben dat wij dag in dag uit in vrijheid kunnen gaan en staan waar we willen. Maar Heere, tegelijkertijd zijn wij allen gebonden aan de Satan. Zijn we niet vrij als we u niet belijden, als we u niet zoeken, als we geen nieuw hart hebben, Heere, dan zijn we gebonden voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Verlos ons dan, o God, van al onze zonden. Bevrijd ons van het kwaad wat wij hebben bedreven, het zij in het verborgen, het zij openbaar. Heere, er is zoveel leed in deze wereld, maar er ook kan het leed zijn dichtbij. Kan er leed zijn in onze gezinnen. We bidden u, Heere, wilt u kracht verlenen naar het kruis. Wilt u geven dat we met alle nood bij u terecht mogen komen. Heere, wees met ons in deze zondag. Schenk ons een gezegende dag met ons, met onze kinderen, met allen die ons lief en dierbaar zijn. Geef dat we elkaar ook vanavond weer in gezondheid mogen ontmoeten rondom uw geopend woord. Sterk dominee de Raaf als hij een gedeelte van uw woord in het midden der gemeente mag uitleggen. Dat voor hem en voor ons allen mag zijn, uw liefdedienst heeft ons nog nooit verdriet gedaan. Heere, hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar tot slot uit Psalm 62, het 7e en het 8e vers. Vertrouwt wat uw begeert ook zijn, nooit op geweld of roverij. En het 8e eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat zeren zijn de sterkte en krachten. En wat er verder volgt, Psalm 62 vers 7 en 8. Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Amen.